Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar deze dienst voortzetten door te zingen van Psalm 72, de versen 1 en 4. Psalm 72, vers 1. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan s koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En daarna ook vers 4. Het rechtvaardig volk zal welen groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Laten we nu samen gaan luisteren naar de heilige wet van God, de 10 geboden en ook de hoofdsom, de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gaf. En Als antwoord erop gaan we zingen van Psalm 130. Het vierde vers. Hoopt op de Heer gij vrome, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, we zingen daarvan vers 4. Luister eens samen naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, dat wil zeggen geen overspel plegen. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze geboden samen in een hoofdsom. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laat ons nu samen voor de Heere verootmoedigen en hem zoeken in ons gebed. We bidden samen. Heere grote God van hemel en aarde, u die wij in uw Zoon Jezus Christus ook als onze God en als onze Vader mogen aanroepen en aanbidden. We zeggen u dank dat u ons hier samenbrengt op deze winterse zondagochtend. Dank u wel dat we hier samen mogen zijn in dit huis van gebed. En voordat we samen gaan luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt in uw woord en we gaan lezen uit de Bijbel, willen we tot u spreken en willen we beginnen met u te danken, omdat u een God bent die, zoals onze belijdenis dat aangeeft, een zeer overvloedige fontein is van al het goede. Wat bent u, Heere? U zorgt voor ons, dag in, dag uit. U geeft ons wat we nodig hebben om te kunnen leven. U geeft ook daarbovenuit, u geeft ons overvloed. We leven in een welvarend land en zeker als we dat vergelijken met zoveel andere volken en plaatsen in deze wereld, op deze planeet, hebben we het ontzettend goed. En ook, Heere God, als we misschien terugkijken op de afgelopen week en als er zorgen zijn, als er problemen waren, ook dan bent u er. Een God niet ver weg, maar een God van heel dichtbij. En ook als we dat misschien niet direct ervaren, als we dan terugkijken op ons leven, dan kunnen we misschien wel zeggen met dat versje, met dat gedicht, dat het waar is als u het zegt, mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. En u brengt ons hier samen rondom de Bijbel, rondom uw woord. U hebt dat woord al laten opengaan. We hebben de 10 woorden gehoord van uw heilige wet. En Heere God, als we ons leven daaraan afmeten, dan moet u belijden dat er van onze kant zo ontzettend veel aan ontbreekt. Als het gaat om die verticale relatie met u, maar ook die horizontale relatie, dat hele netwerk van relaties met andere mensen. Heer, wat schieten we dan tekort? Wat zijn we dan veel bezig met ons eigen ding en denken we vaak alleen maar aan ons eigen belang? En we vergeten u te eren en onze naasten tot zegen te zijn. Heere, we bidden u om vergeving. Als de weersberichten kloppen, dan wordt het vandaag een witte dag. En als de sneeuw inderdaad zal vallen, dan herinnert het ons aan die belofte die ons geeft bij de mond van de profeet Jesaja, dat zelfs al zouden onze zonden rood zijn als scharlaken, en dat zijn ze ook, dan wilt u ons maken wit als sneeuw. Als sneeuw dat vers op het aardrijk neerviel. Geef dat wij die belofte mogen leven. En wilt u ook ons hart buigen naar u toe, naar uw heilige wil toe. Dat het ons verlangen wordt en dat het zelfs een plezier voor ons wordt om naar uw wil te vragen en volgens uw wil te leven. Heere, wilt u tot ons spreken als de Bijbel opengaat? Geef dat we uw stem zullen horen klinken, ook door de stem van uw dienaar heen. En dat we uw woord vanochtend ontvangen, niet maar als een mensenwoord, dat we niet alleen maar een preek horen die een dominee heeft voorbereid, maar dat we uw woord horen. En dat we ervoor buigen, Heere God. Ook als we misschien dingen horen die we liever niet zouden willen horen. Maar dat we, Heere God, ons leven richten naar dat woord van u. En bovenal dat we de Heer Jezus mogen zien. En dat we mogen ontdekken dat, ja, dat hij die zaligmaker is die naar ons vraagt. Dat hij gekomen is naar deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En geef, Heere God, dat we daar onze eigen naam mogen invullen. Heere, komt u zo in ons midden. Heere, laat u ons merken dat u van ons af weet. Want we zijn hier gekomen misschien met zorgen en problemen. Misschien wel met geestelijke vragen, met geloofsvragen. Misschien ook wel jonge mensen en kinderen die ergens mee zitten. Heere, wat zou dat mooi zijn als we in deze dienst iets van een antwoord zouden krijgen. En als we verder geholpen worden op onze levensweg. Heere, wilt u ons zo zegenen. Ik wil bijzonder ook denken aan de organist die de gemeentezang mag begeleiden en de koster met al zijn werkzaamheden, de collectanten. We bidden u hier om een rijk gezegende dienst. En bovenal dat het zo mag zijn dat uw naam lof en eer, dank en aanbidding mag ontvangen in deze dienst. We vragen het u alles. Niet omdat we er rechten op hebben, maar doet u het omwille van de Zoon van uw liefde en van uw welbehagen, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan lezen uit de profetie van Micha, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 14. Micha 5, bekende Bijbelgedeelte, ook met het oog op deze adventstijd. Micha 5, en we lezen dan dat hele hoofdstuk, vers 1 tot en met 14. Staat boven in mijn Bijbeltje de geboorte van de Messias en zijn koninkrijk. Daar luidt het woord van het profeet als volgt. En u, Bethlehem, Efrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeder zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Ze zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen. En wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem 7 herders doen opstaan en 8 vorsten uit de mensen. Zij zullen het land van Assur weiden met het zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal hij ons redden van Assur wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden. Het overblijfsel van Jacob zal zijn te midden van vele volken, als dauw van de Heere, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. Ja, het overblijfsel van Jacob zal onder de heidevolken zijn, te midden van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudde, die wanneer hij er doorheen trekt, vertrapt en verscheurt en er is niemand die redt. Uw hand zal verhoogd zijn boven uw tegenstanders en al uw vijanden zullen uitgeroeid worden. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat ik uw paarden uit uw midden zal uitroeien en dat ik uw wagens zal doen vergaan. Ik zal de steden van uw land uitroeien en ik zal al uw vestingen afbreken. Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien en u zult geen wolkenduiders meer hebben. Ik zal uw afgodsbeelden en uw gewijde stenen uit uw midden uitroeien, zodat u zich niet meer zult neerbuigen voor het werk van uw handen. Ik zal uw gewijde palen uit uw midden wegrukken en uw steden wegvagen. Ik zal in toorn en in grimmigheid wraak doen aan de heidevolken die niet willen luisteren. Tot zover de lezing uit het woord van God. U mag uw gave geven in de collecten die nu worden gehouden. De eerste bestemd voor diaconie plaatselijk, tweede instandhouding, eredienst. En de derde collecte is bestemd voor dit kerkgebouw. Van harte de collecten bij u en bij jullie aanbevolen. We gaan nu met elkaar zingen als inleiding op de prediking. En we doen dat uit Psalm 138, vers 1 en 3. Psalm 138. 38. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En vers 3, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heere wegen. 138, 1 en 3. Tekst voor de prediking is uit Micha 5, het eerste vers, waar de locatie wordt genoemd van de geboorte van de Messias. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Gemeente, nog een paar weken en het is alweer een jaar geleden dat Donald Trump geïnaugureerd werd als 45e president van de Verenigde Staten. En u kent hem allemaal, het kleinste kind hier in de kerk weet wel wie Trump is. En ik denk dat ook iedereen wel een mening over hem heeft, want het is bepaald een spraakmakende figuur. En ook de afgelopen dagen heeft hij weer behoorlijk wat opschudding veroorzaakt, consternatie veroorzaakt door aan te geven dat Jeruzalem de plaats wordt waar de ambassade van de Verenigde Staten gevestigd is in Israël. En dat geeft dus heel veel opschudding ook onder de Palestijnse bevolking. We zongen Psalm 72, van zee tot zee zal hij regeren. En dat zingen we natuurlijk van de Heer Jezus, hè? Dat zingen we van koning Jezus, want het gaat over Jezus in die psalm. Het is een messiaanse psalm, want van psalm 72. Maar in zekere opzicht geldt het natuurlijk ook van Donald Trump, dat hij van zee tot zee regeert. Van de Atlantische tot de Stille Oceaan. En ook daarbuiten heeft die man natuurlijk grote invloed. Hij geldt als, ja, zo'n beetje als de machtigste persoon op aarde. Maar als je terugkijkt op dat afgelopen jaar, dan moet je zeggen, het ging wel van crisis tot crisis. Die regering van Trump in dat eerste jaar. Van crisis tot crisis. En daar heeft hij zelf ook wel aanleiding toe gegeven. Nou, die woorden van Micha 5, die we lazen, die profetie van Micha, die klonken ook in een tijd van crisis. Het noordelijke rijk Israël, het tienstammenrijk, dat is al onder de voet gelopen door de legers van Assyrië. En het zuidelijke Juda, dat staat eenzelfde lot te wachten. Maar in die tijd treedt een nieuwe heerser aan, in die bange tijd. En dat is niet zomaar een koning van 13 in een dozijn. Niet iemand als Joachim of Jotam, of Agas, of Hiskia. Zelfs niet iemand als David, de man naar Gods hart. Ook niet iemand als Merkel, of Poetin, of Trump. Nee, het gaat in Micha 5 om de grote koning. Het gaat om hem van wie de profeten door de eeuwen heen al hebben gesproken. De Messias, de Christus, de koning van de heilstijd. Degene door wie God zijn volk verlossen zal. En als ik dat allemaal zeg, gemeente, dan kan ik toch, maar ja, daar ben ik dominee voor, dan kan ik toch zijn naam niet verzwijgen. Het is de Heer Jezus, ja, dat weten we als Nieuwtestamentische gemeente. Maar waar het Nieuwe Testament al vol van hem staat, dan lees je ook in het Oude Testament al heel wat over de Heer Jezus, in Genesis, in Deuteronomium, in de psalmen, bij Jesaja. Dan kun je in feite al heel wat informatie vinden over de Messias. Wie hij is en wat hij doet. Maar deze profeet, Micha, die is uitgekozen om zijn geboorteplaats bekend te maken. Ik weet niet wat uw geboorteplaats is, of dat Noordwijk is, of hier ergens in de omgeving, misschien wel een heel ander deel van ons land, of ergens in het buitenland. De jongens en meisjes weten ook wel waar je geboren bent. Hè? Dat hebben je vader en moeder, je papa en mama wel verteld. En dan word je ook wel eens gevraagd, zeg, waar kom jij vandaan? Waar ben je geboren? En soms dan moet je dat invullen op een formulier. Nou zou je kunnen zeggen, op zich is dat natuurlijk helemaal niet zo belangrijk, waar je bent geboren. Maar ja, het is wel interessant natuurlijk. En als je gaat zoeken op die internet-encyclopedie Wikipedia naar een bepaald dorp of een bepaalde stad, Dan zie je soms ook zo'n lijst met namen van mensen die er nu wonen, maar ook mensen die er ooit geboren zijn op die plek. En inderdaad, ik heb het even opgezocht, bij Bethlehem, daar staat naast de naam van een beeldend kunstenaar waar ik nog nooit van gehoord had, maar daar staat ook de naam van Jezus Christus. Micha 5, vers 1. Nou, het is denk ik de bekendste tekst uit die hele profetie van Micha. Dat is een tekst om echt uit je hoofd te leren. En dat hebt u misschien ook wel gedaan lang geleden op de lagere school of de zondagsschool. Of misschien korter geleden, jullie wel jongens en meisjes. Misschien moest je wel een keer die tekst opzeggen bij een kerstviering. Veel mensen kennen hem uit hun hoofd. Net zoals trouwens die schriftgeleerden, hè, van wie je kunt lezen in Matteüs 2. Die hebben die tekst uit Micha 5 vers 1 ook paraat. Hè. Ze halen hem direct uit de kast op het moment dat koning Herodes vraagt, waar zou de Christus ook alweer geboren worden? Kunnen jullie dat vertellen? En dan leggen ze gelijk de vinger bij deze tekst. Ja, ze kennen hem goed. Maar ze blijven wel in Jeruzalem. Ze gaan dat pasgeboren koningskind niet opzoeken. Dat is eigenlijk heel triest, hè, wat je daar leest in Matteüs 2. De redder koning, zo dichtbij. En ze blijven zitten waar ze zitten en ze verroeren zich niet. Nou moet je natuurlijk, net als alle Bijbelteksten, ook deze tekst uit Micha 5 vers 1 wel in zijn verband lezen. En dan blijkt dat Micha 5 vers 1 direct verbonden is met wat je kunt lezen in het vorige hoofdstuk. Het vers begint ook met en. Hè? En u Bethlehem Ephrata. Nou, dat sluit dus op het voorgaande aan. En in Micha 4, daar gaat het over het oordeel. Het zijn donkere tijden voor Juda. Want ze hebben de Here verlaten, ze hebben hem bruut op het hart getrapt. Ze hebben hem ingeruild voor andere goden die het vertrouwen en de toewijding en de aanbidding van de Judeërs eigenlijk helemaal niet waard zijn. En daarom gaat het zo slecht met Juda. En het gaat ook slecht met het koningshuis van David, want ik lees aan het slot van vers 14 dat de rechter van Israël, en met die rechter wordt de koning bedoeld, want de koning had natuurlijk ook een rechtersfunctie, dat de koning van Israël een heel vernederende behandeling ondergaat. Hij wordt met een stok op zijn gezicht geslagen. Hij krijgt klappen. Dan stel je voor dat ze dat met Willem-Alexander zouden doen. Hè? Jeruzalem is in de hand van de vijand gevallen. En het koningshuis van David, dat is passé. Dat is verleden tijd. Maar op het moment dat je zou denken, nou, zo loopt het dus af. We kunnen het boek sluiten. Maar juist op dat moment begint Micha dus weer aan een nieuw hoofdstuk. Hoofdstuk 5. En in dat hoofdstuk, we hebben het gelezen, laat hij een machtige heilsprofetie horen. Het oordeel heeft niet het laatste woord, maar de trouw van God. Ik lees in vers 2 dat God zijn volk zal overgeven in de hand van de vijanden, maar niet definitief. Nee, er staat totdat. Tot de tijd dat een zwangere vrouw een kind zal baren. Tot de beloofde Messias zal worden geboren. God gaat dat doen en hij gaat dat doen op een plaats waar niemand het verwacht. In Bethlehem. Niet in Jeruzalem dus. Daar zou je de geboorte van een koning wel verwachten. He, want na David waren alle koningen in Jeruzalem geboren. Maar deze koning met een hoofdletter dus niet. Die wordt geboren in Bethlehem. Bethlehem Ephrata, dat woord Ephrata, die naam die staat erbij om dit Bethlehem te onderscheiden van een ander Bethlehem dat in het stamgebied van Zebulon ligt. Nou, Bethlehem, daar had eenmaal een Moabitische vrouw, Rut, aren lopen lezen op de akker van Boas. En daar was, ja, de jongens en meisjes weten dat natuurlijk wel, daar was Rut ook met Boas getrouwd. En daar was ook hun zoon geboren, Obed. En Obed, dat was de opa van David. En er was ook David trouwens, de latere koning, geboren. Maar hij was er niet blijven wonen. Hij was niet in Bethlehem blijven wonen. Nee, zijn paleis stond in Jeruzalem. Bethlehem, het was eigenlijk maar een onooglijk stadje. Stelde niks voor. Het staat in onze tekst. Er staat, u bent klein onder de duizenden van Juda. En een duizendtal, dat is een militaire term in de Bijbel. Een duizendtal is een term voor het aantal soldaten dat een bepaalde regio op de been kon brengen. Nou, een sterk gebied kon wel 3 of 4 van zulke duizendtallen leveren. Maar Bethlehem kwam met de omliggende dorpen nog niet tot 1 duizendtal. Nou, daar kun je geen oorlog mee winnen. Maar gemeente, waar nou geen mens iets mee kan, daar kan God wonderlijk veel mee. Want God meet nou eenmaal met andere maten dan wij. Hè? Zo ging het al eerder, hè? Toen Samuel bij Isaïe kwam om een koning te zalven. Nou, in het huis van Isaïe zou je zeggen, daar had Samuel ruim keus. Want Isaïe had 7 volwassen zonen. En 1 voor 1 passeren ze de revue. En toch raken ze uitgeteld. Want die 7 zonen thuis, die waren het niet. Maar die 8e op het veld, dat jochie, dat eigenlijk alleen maar goed was om op de schapen te passen. David, die telde eigenlijk niet mee. Maar hij moest het zijn. Bethlehem, je bent klein. De HSV, die vertaalt het zo, al ben je klein. Toch krijg je een heel bijzondere plek in Gods heilsplan. En dan trek ik de lijn gelijk maar door vandaag. Want ik weet niet wat u ervan vindt, maar ik vind dat eigenlijk een geweldige bemoediging. Hier zie je dus de stijl van God. Gods manier van werken. God heeft een uitgesproken voorkeur voor wat klein is. Voor wat bij mensen niet telt. Dat loopt trouwens als een rode draad door heel de Bijbel heen. Hè? Abel gaat voor Kaïn. Jacob krijgt de voorkeur boven Esau. Gideon wordt richter, terwijl die volgens zijn eigen zeggen de minste is. En wat te denken van Maria? Eenvoudig tienermeisje uit Nazareth. Uitgekozen om notabene de moeder van de zaligmaker te zijn. En Paulus die schrijft ergens, God kiest het dwaze van de wereld uit en het zwakke en het onedele en het verachte. Nou, dat hoor je dus ook hier in Micha 5. De beloofde koning die zal niet geboren worden in de residentiestad Jeruzalem, maar in het gehucht Bethlehem. In het verleden stond hier de wieg van David. In de toekomst staat daar de kribbe van Jezus. U bent klein. Maar wat de Heer hier door de profeet probeert te zeggen is, voor mij ben je niet te klein. En wat de Heer hier tegen Bethlehem zegt, dat zegt hij ook tegen ons vandaag. Tegen u en tegen jou. Je hoeft voor God helemaal niet groot te zijn. We zijn vaak heel druk bezig om groot te zijn. Maar dat hoeft helemaal niet, ook geestelijk niet. Je hoeft geen geestelijke krachtpatser of hoogvlieger te zijn. Misschien zitten hier vanochtend wel mensen met een laag zelfbeeld. Misschien wel jongeren, tieners, met een laag zelfbeeld. Wat stel ik nou voor? En misschien vind je wel dat je ook qua geloof, qua geestelijk leven helemaal niks voorstelt. En als een dominee of een ouweling op huisbezoek vraagt hoe het geestelijk met je voorstaat, nou dan wordt het misschien wel akelig stil. Maar dan kun je eigenlijk helemaal niet zoveel vertellen. En als je andere mensen hoort spreken over het geloof op de kring of de vereniging, dan voel je je zo waardeloos, omdat je zo weinig vertellen kunt en je weet niet eens hoe je woorden moet geven aan wat je nou eigenlijk gelooft. En misschien vraag je je ook wel af of het ooit nog iets met je zal worden. Gemeente, laat deze profetie u jou dan bemoedigen. De Heere kiest het kleine en het geringe uit. Je kunt voor God helemaal niet te min zijn. Je kunt wel te groot zijn. En je kunt wel te goed zijn in eigen oog dan. Want dat is de andere kant, gemeente. De Heere kan met onze grootheid niet overweg. Dan kan dit niet meer werken. Als je, als je jezelf voor God groot maakt, als je jezelf heel wat waard vindt en jezelf geestelijk boven anderen voelt uitsteken, met je geestelijk leven en met je bijbelkennis en met je inzet voor de kerk, dan kan God eigenlijk niet zoveel met je beginnen. Als je klein wordt voor God, dan ga je leven in verwondering. En dan is het niet langer vanzelfsprekend dat God je opzoekt. En dat je naar de kerk kunt. En dat je een bijbeltje hebt. En dat je aan het avondmaal wordt genodigd. En dat je een taak krijgt in de gemeente van de Heer Jezus. Dan wordt het een wonder dat de Heere God met de mens zoals u, zoals jij, te maken wil hebben. Dat hij in Christus, in dat kind van Bethlehem, naar je omziet. En dat hij je zelfs nog gebruiken wil. Bethlehem. Wonderlijk dat God daar de Messias, de Christus, geboren laat worden. Bethlehem, ja, dat is vergane glorie. Het geslacht van David had dat plaatsje al lang verruild voor Jeruzalem. En toch gaat God daar nou, of oplezers, aan het werk. En gemeente, dat is nou Advent. Dat is Advent. God sluit niet aan bij wat wij al tot stand hadden gebracht. Zo van wij doen ons best en God doet de rest. Je kunt je best wel doen, maar dan niet als een opzetje waarmee God dan verder kan bouwen. Misschien bent u in de loop van uw leven al heel veel kwijtgeraakt. En misschien is er wel heel veel afgebroken. Dat je zegt, ja, vroeger voelde ik dit en vroeger deed ik dat en kon ik zus en kon ik zo, maar het is allemaal weg. Spreekt u mensen wel eens op huisbezoek? Ze zullen ook hier in Noordwijk wel zijn. Mensen die dan zeggen, ja, och, wie het ik derwaarts weer geleid. Vroeger kon ik zoveel en had ik zoveel. Ja, ik vraag me af, zou de Heer het u soms hebben afgenomen om plaats te maken voor zichzelf? Om plaats te maken voor een nieuw begin? Moet je maar eens over nadenken. Misschien zit hier wel een man of een vrouw, een jongen of een meisje. En dat je moet zeggen, ik heb van mijn leven eigenlijk een gigantische puinhoop gemaakt. Misschien ben je wel helemaal vastgelopen met jezelf. En je vraagt je af, wat moet God nou met mij nog beginnen? Nou, hoor dan de boodschap van Advent. God begint zijn werk waar niets is. Ons nulpunt is zijn beginpunt, ons nulpunt. Maar ook weer niet zijn nulpunt, dat wil ik toch ook wel weer zeggen. Het is niet zijn nulpunt. Want kijk, God begint wel opnieuw, maar dan wel op de plaats waar hij eerder al begonnen was. Het verachte Bethlehem. Dat is natuurlijk een heel vernietigend oordeel over het huis van David. Het is tegelijk een machtig teken van de trouw van God aan de belofte die hij eens gedaan had aan David. Want God had het David zelf beloofd, ik zal aan een nakomeling van jou het koningschap bevestigen. En die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik wil maar zeggen, God begint nooit iets absoluut nieuws. Hij knoopt toch op de een of andere manier altijd aan bij het verleden, bij iets wat hij eerder al gedaan heeft. En dat hoor je dus ook in Micha 5. Want van die koning die in Bethlehem geboren zal worden, daar staat geschreven dat zijn oorsprongen van oudsher zijn van eeuwige dagen af. Nou, de woorden die in het Hebreeuws gebruikt worden, doen denken aan een ver verleden. Lang vervlogen tijden. De grijze oudheid. Dagen van weleer. En er wordt in het verband van onze tekst mee bedoeld de dagen van David. Dat is inmiddels zo'n 3 eeuwen geleden, 300 jaar geleden. Wat hier wordt gezegd is dat die nieuwe heerser niet zomaar uit het niets opduikt, maar dat hij een afstammeling is van David. De toekomstige koning over wie het gaat in Micha 5 behoort tot het koningshuis van David. Hij gaat dus niet een nieuwe dynastie stichten. God sluit aan bij wat hij eerder al begonnen was. lang geleden in de tijd van David. En natuurlijk weten we als Nieuw-Testamentische gemeente van deze koning nog veel meer. En we belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea dat Jezus niet alleen een zoon van David is. Niet alleen maar een verre afstammeling van David, maar dat hij ook de zoon van God is. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. En dat belijden we ook op grond van de Bijbel. Johannes, de evangelist, die zegt dat Christus het woord bij God was en dat hij zelf God is. Dat wil dus zeggen dat de oorsprong van Jezus Christus inderdaad reikt tot in de eeuwigheid. En daar ligt ook de grondslag van onze zaligheid, in de eeuwige liefde van God. Hij heeft ons, zegt Paulus, voor de grondlegging van de wereld in Christus uitverkoren. Dus de liefde van God, dat is met eerbied gesproken geen bevlieging. Als je mag weten dat je het voorwerp bent van de liefde van God, dan mag je weten dat die liefde er al was voordat je tot geloof kwam. Voordat je voor Jezus koos, om het maar zo te zeggen. Dan mag je weten dat die liefde er was al voordat je de eerste keer in je Bijbeltje las. Of voordat je voor het eerst uit de kinderbijbel hoorde voorlezen. Dat die liefde van God er al was voordat je geboren was. En zelfs al voor het begin van deze wereld. Dat is allemaal waar. Maar hoewel Micha 5 vaak gelezen is om de eeuwige oorsprong van Christus aan te geven, gaat het hier in feite, als je de tekst netjes in zijn verband leest, het gaat hier om de historische oorsprong van Jezus Christus. Hij is een afstammeling van David. En in hem wordt Gods belofte aan David vervuld dat een nakomeling van hem eeuwig op zijn troon zou zitten. Een heerser, hè, zo wordt hij genoemd in onze tekst, een heerser. Nou roept dat bij ons vaak niet van die beste associaties op, hè, want bij heersers denk je al gauw aan grof geweld en aan machtswellust, aan ja, een type als Poetin of zo, of een andere dictatoriale regeerder. Maar gemeente, deze heerser heeft niks van een dictator. Hij heeft alles van een herder. En zo wordt hij even verderop ook beschreven in vers 3. Hij zal staan, staat er. Hij zal staan en hij zal zijn volk weiden. Dat doet een herder. Hij zal zijn volk weiden in de kracht van de Heer. Dat is wat een herder doet. Weiden. En u weet waarschijnlijk dat in de Bijbel dat beeld van herder heel veel wordt gebruikt om aan te geven hoe de ideale koning is. Koning wordt heel vaak een herder genoemd, een herder voor zijn volk. Een koning die oog en hart heeft voor zijn volk en die er niet op uit is om zichzelf te verrijken, maar altijd het belang van zijn volk voorop stelt. Nou, deze koning die wijdt zich aan twee taken, aan de zorg voor zijn volk en ook aan de veiligheid voor zijn volk. Hij zal ze weiden en ze zullen veilig wonen. Zorg en veiligheid. Ik dacht, dat zijn nou net die punten waar de politiek zich vandaag de dag zo druk over maakt. Hè? Geert Wilders in kluis. Hoe garanderen we onze veiligheid? Dat is een heel belangrijk punt. Hè? Met het oog op moslimextremisme en noem het maar op. Hoe garanderen we onze veiligheid? En wie gaat er voor ons zorgen als we dat zelf niet meer kunnen? Dat zijn twee belangrijke issues in de hedendaagse politiek, in onze samenleving. Nou, hier dat staat er. Hè? Hier is een koning bij wie je voor beide terecht kunt. Zorg en veiligheid. Hij zorgt voor zijn kudde en hij beschermt zijn kudde. Hij zal staan, hè, staat er. Een herder staat, toch? Een herder staat. Is altijd op de been. En je ziet zo'n herder wel bezig. Je ziet hem staan met die herderstaf in de hand en het oog over de kudde, spiedend of er niet ergens ja, een roofdier de kudde nadert. Jezus is de goede herder. En hij staat, hij is actief bezig, hij zorgt en hij waakt over zijn kudde. Aan de zorg van deze herder kun je met een gerust hart overgeven. Hij wil voor je zorgen met de liefde van zijn hart. De Heer Jezus gebruikt zelf dat mooie beeld van die herder in Johannes 10. Ik geef mijn schapen leven en overvloed. Ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen beslist niet verloren gaan. Dat is wat Jezus zegt, ze zullen beslist niet verloren gaan. Als je zo'n koning mag dienen, als je van zo'n koning onderdaan bent, nou dan ben je gelukkig en dan ben je veilig. En dat betekent echt niet dat je altijd een makkelijk leven hebt. Want de Heer bewaart je echt niet altijd voor problemen en zorgen. Integendeel, juist als je bij hem hoort, dan roept dat ook vijandschap op. En dan krijg je te maken met de aanvallen van de boze. Maar de Heer bewaart je wel in alle omstandigheden. En hij bewaart de relatie die hij met je heeft gelegd. Denk maar aan Stefanus, de eerste martelaar. Toen de stenen op hem neerdaalden, toen zag hij Jezus staan. Het staat er met nadruk, niet zitten aan de rechterhand van God, maar hij zag Jezus staan aan de rechterhand van God. Zijn vijanden die konden wel de band tussen zijn lichaam en zijn ziel doorsnijden, maar de band met zijn zaligmaker, die konden ze niet doorsnijden. En niets kon hem scheiden van de liefde van Christus. Hij zal hen wijden in de kracht van de Heer. Dus er is een heel bijzondere relatie tussen deze koning van Micha 5 en de Heere God. En dat blijkt ook uit een woord in onze tekst dat ik nog niet heb genoemd. En als je goed hebt geluisterd, als jullie jongens en meisjes goed hebben geluisterd, dan weet je wel over welk woord ik het nog niet heb gehad. Je zou er zomaar overheen kunnen lezen. En het is toch een heel belangrijk woord. Ik bedoel het woordje mij in vers 1. Uit Bethlehem zal mij voortkomen. Het is toch wel belangrijk om dat even te onderstrepen. Waarom gaan we over een week of twee kerstfeest vieren? Waarom is de Heer Jezus geboren? Waarom is de Heer Jezus uit de hemel neergedaald op aarde? Je zou zeggen voor ons mensen. Voor ons mensen. Nou, de geloofsbelijdenis van Nicea beleidt dat ook, hè, met zoveel woorden. Hij is neergekomen om ons mensen en om onze zaligheid. En toch is dat niet het enige antwoord en zelfs niet het belangrijkste antwoord. Want ik denk dan aan het lied van die engelen in de kerstnacht. Wat zongen ze? Hoe begon dat lied? Verlossing voor mensen? Nee, ere zij God. En daar gaat het met het kerstfeest dus om. In de eerste plaats gaat het om de eer van God. Die koning uit Bethlehem, die komt voor zijn vader. Hij staat in dienst van zijn vader. Voor mij, zegt de Heer. Nou, dat mag ik vanochtend toch wel even onderstrepen. Jezus is er in de eerste plaats voor God. En ik denk dat dat een hele goede correctie is voor de manier waarop wij vaak in de kerk bezig zijn. Nou, maar eerlijk zijn. We moeten ons niet in de eerste plaats afvragen wat het kerstfeest voor ons betekent. Of wat wij aan een kerkdienst hebben. De belangrijkste vraag is dus niet of u er wat van geleerd hebt en of jij er wat aan beleefd hebt. En dat is ook denk ik het probleem met heel veel liturgische bezinning vandaag de dag. Ik vind het best als kerkenraden zich bezinnen op liturgie. Maar het gevaar is dat het eigenlijk alleen dan maar gaat om de vraag hoe wij het graag willen hebben. En wat ons aanspreekt en wat ons raakt. Vat me op. Bij heel veel liturgische bezinning, het gaat om wat ons aanspreekt en wat ons raakt. Maar de eerste vraag is, zeker ook in de kerkdienst, in de liturgie, wat betekent het voor God? Hoe komt God het meest aan zijn eer? Daar gaat het de Heer Jezus in ieder geval om. Ik ben gekomen om mijn Vader te verheerlijken op aarde. En dan is het natuurlijk wel heel gelukkig dat die verheerlijking van God heel goed samengaat en nauw aansluit bij onze verlossing en bij ons geluk. Want gemeente, hoe meer God wordt verheerlijkt, des te beter zijn wij af. En daarom is deze koning zo'n geweldige zegen voor zijn volk. Allereerst voor het volk Israël, dat wil ik toch nog wel even zeggen. Want ik lees van ons in onze tekst dat hij Israël zal verenigen. Ze zullen één worden en ze zullen in vrede wonen. We zien er in onze tijd al iets van. Het volk Israël heeft weer een plaats gekregen. Het is al bijna 70 jaar geleden, maar het blijft wonderlijk. Het volk Israël heeft een plaats gegeven in het land van de belofte. Van alle kanten zijn de Joden teruggekeerd naar het land van de belofte. Maar dat is nog maar het begin van de vervulling van deze profetie. Want we zien natuurlijk vooral uit naar het geestelijk herstel van Israël. Als ze deze koning zullen gaan erkennen, als de koning die hun door God is gegeven, als ze zullen knielen voor koning Jezus. Daar zien we naar uit als christenen, daar bidden we ook om, toch? Dat dat gebeuren mag. En dat zal gebeuren, want het staat in de Bijbel. Maar deze koning is niet alleen maar tot zegen van het volk Israël. Er staat ook, hij zal groot zijn tot aan de einde van de aarde. Deze koning is zo groot als de wereld. Het kerstwonder, dat heeft een wereldwijde betekenis. Alle volken zullen delen in het heil. We zongen dat met Psalm 72. Van zee tot zee zal hij regeren, zover men volkeren kent. Men zal hem van de Eufraat vereren tot aan des aardrijks end. En de grote vraag is dan, wanneer zal dat zijn? Wanneer zal dat zijn? En er zijn uitleggers die zien dat koningschap van Jezus uitsluitend als iets wat ligt in de toekomst. Hè? Dat gebeurt in de eindtijd. Dat ligt allemaal nog in de toekomst. En van het koningschap van Jezus is nu nog niks te merken. En inderdaad, ja, het leek er aanvankelijk helemaal niet op. Want toen de Heer Jezus in Efrata ter wereld kwam, toen had hij niet meer aanbidders dan een handjevol herders en een paar wijzen uit het oosten. En toen die later als man van smarten aan het kruis hing, waar was toen zijn troon? Zijn troon was een kruis. En meer onderdanen had hij niet dan een handjevol discipelen als een uiteengeslagen kudde zonder herder. En toch, gemeente, als je het evangelie nou goed leest, hè, al tijdens zijn leven breekt dat koninkrijk zich baan. Met koninklijke volmacht geneest hij zieken en werpt die demonen uit en wekt die doden op. En hij neemt vorstelijk afscheid van zijn onderdanen op de dag van zijn hemelvaart. Dan zegt hij, mij is gegeven door God namelijk. God heeft mij gegeven alle macht in hemel en op aarde. En op Pinksteren, daar buigen bijna 3000-tallen voor koning Jezus. 3000-tallen buigen voor koning Jezus. Er komen er 3000 tot geloof. En na Pinksteren gaat het verder. En steeds meer knieën buigen zich voor koning Jezus. Een woeste vervolger van de gemeente als Saulus van Tarse. En een zakenvrouw als Lydia. En ook vandaag. Vergist u zich niet. Deze zoon van David heerst op veel meer plaatsen dan wij ooit zouden denken. Heel verrassend soms. Een meisje dat altijd met heel andere dingen bezig was, waarvan het hart open gaat voor de Heer Jezus. Een man die opging in zijn werk, maar nu ingewonnen wordt voor de dienst van God. Jezus regeert, ook in de roerige tijd van vandaag. Straks zal zijn koningschap voor iedereen zichtbaar worden. Maar nu al is hij koning voor ieder mens, ook hier in Noordwijk, die voor hem buigt. En dan vraag ik, is hij uw koning al? Is hij jouw koning? De vraag is niet of je hem waard bent, maar de vraag is of je hem nodig hebt. Of je zijn zorg en zijn bescherming, of je zijn bloed en zijn offer nodig hebt. Deze koning die geboren is in Bethlehem Efrata. Prachtige namen, Bethlehem Efrata. En zelfs daar zit nog een boodschap in. Bethlehem, dat betekent broodhuis. Als er iemand nou in de kerk zit vanochtend, of thuis meeluistert, die met die verloren zoon moet zeggen, ik verga van honger. Laat hem dan opstaan. En naar Jezus toe komen. Want hij is het brood van het leven dat hongerigen voedt tot het eeuwige leven. Efrata, dat betekent vruchtland. Als er iemand in de kerk zit die topt met zijn geestelijke onvruchtbaarheid. Iemand die zegt, ik breng niks goeds voort. Laat hij dan horen wat Jezus zegt. Ik maak uw leven vruchtbaar. Door mij is er bij u, bij jou, vrucht te vinden. Gemeente, deze koning, die zoekt nog onderdanen. Er is nog ruimte, je kunt er nog bij. Micha 5, vers 1. Bekendste tekst uit de profetie van Micha. Aan de hand van deze tekst, ik noemde het u, hebben de wijzen uit het oosten Jezus gevonden. En ze zijn gekomen tot de aanbidding van de beloofde heersers. Zoekers werden vinders. En wat toen komt, 2000 jaar geleden, dat kan ook vandaag. En de Heilige Geest wil ditzelfde woord uit Micha gebruiken om zoekende mensen, ook vandaag, naar de Heer Jezus te leiden. Om hem als hun koning te aanbidden. Gemeente, zegt deze tekst uit Micha 5 nog eens op. Ik zei al, u hebt de tekst misschien op zondagschool al geleerd. Als je dan maar meer in die woorden mag zien dan de schriftgeleerden. Die tekst uit hun hoofd konden opzeggen. Maar die zelf geen voet verzetten in de richting van de kribbe. Ik wil u vanochtend oproepen. Kom, kom dan. Kom, laten we aanbidden. Die koning. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen als antwoord op de preek van Psalm 132, ook het Messiaanse psalm waarin we zingen over de Christus, Psalm 132, de laatste twee coupletten, vers 11 en 12. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En ook het 12e couplet, Psalm 132, vers 11 en 12. Laten we samen de Heer danken en bidden. Wij danken u, grote God, omdat u uw belofte vervult. U laat uw woorden nooit op aarde vallen. En als we dat ooit zien, dan wel in deze tijd van Advent, als we toeleven naar het kerstfeest. Al die profetieën in het Oude Testament die wijzen op de geboorte van de Messias en hoe dat allemaal in zijn werk zou gaan, die hebt u vervuld, ook als het gaat om de locatie. Dank u wel, Heere, dat u uw enige geboren zoon gaf, een onuitsprekelijke gave, de herderkoning. Geef, Heere, dat we van hem ook een levende onderdaan zijn, dat we tot hem de toevlucht nemen, dat we komen tot hem die gekomen is, om te leven van zijn zorg, om te leven in zijn hoede, onder zijn bescherming. Heere, werk dat geloof in ons hart. En geef dat we in deze tijd, een tijd van geestelijke crisis, dat geloof ook aan anderen, zoveel anderen die ten dode wankelen, mogen voorleven en doorgeven. Gedenkt u, Heere, ons Nederlandse volk. Wilt u een opwekking geven? Wilt u doorwerken door uw woord? U hebt ook hier in het verleden toch grote dingen gedaan. We hebben gehoord, Heere, dat u aansluit ook bij wat u in het verleden gedaan hebt. Wil dat ook in ons land doen. Bid u, Heere, zegt u onze overheid. Geeft u wijsheid aan de leden van het kabinet en onze volksvertegenwoordiging. Dat ze ook in de wetgeving rekening houden met uw woord. Gisteren was daar een mars voor het leven. En dat had een gruwelijke aanleiding. Zoveel ongeboren kinderen die gedood worden in de moederschoot. Heren, dat moet ons ter harte gaan en dat gaat u ter harte. Geef dat het ook diegenen die ons land regeren ter harte mag gaan. En dat dat besef doorbreekt, Heere God, dat dat niet kan. En dat dat lijnrecht tegen uw wil indruist. Wilt u het ongeboren leven beschermen? Geef ook ons als Nederlands volk dat we dat zullen doen, maar ook daarbuiten, Heren. Geef dat we ons leven mogen richten naar uw geboden, opdat het ons en onze kinderen wel zo gaan, want uw geboden zijn geen handen- en voetenbinders. Maar die hebt u ons gegeven, opdat het ons wel zou gaan. Heere, bouwt uw gemeente, ook hier in Noordwijk. We dragen de zieken aan u op. Denk aan mevrouw Plug. Wilt u haar een goed en voorspoedig herstel geven? We danken u met Erik en Hanneke Sprokkelenburg dat u in de geboorte een zoon geboren deed worden. Wilt u de kleine Finn nabij zijn en geven dat hij gezond mag opgroeien. Bovenal dat hij heel vroeg in zijn leven mag ontdekken dat er een God in de hemel is die als een vader voor hem wil zorgen. En dat hij de voetstappen mag drukken van de Heer Jezus Christus. We bidden u, Heere, wilt u de gemeente hier bouwen, wilt u de vacature die nog in de kerkraad is, wilt u die vervullen? Geef dat iemand gevonden mag worden die vol mag zijn van uw geest en die verlangen heeft om u te dienen. Zegent u, Heer, uw volk Israël. In deze tijd van crisis, ook na wat in de afgelopen dagen is gebeurd, een besluit dat de president van de Verenigde Staten nam, wat ja, zorgt voor opschudding en polarisatie. Heere, doet u de wapens zwijgen en wilt u geven dat ook in het Midden-Oosten volkeren in vrede samenleven. Maar wilt u ook uw volk Israël zegenen. We bidden om de vrede voor Jeruzalem. En bovenal de vrede die alle verstand te boven gaat, dat ze koning Jezus mogen erkennen als de koning die u hen gegeven hebt. Heere trouwe God, gaat u met ons mee, ook als we naar huis terugkeren. Bewaart u ons op de gevaarlijke wegen. Ook misschien de tweede dienst van deze dag, als er misschien sneeuw ligt, draagt u ons in de holte van uw vaderhand. Doe genadig verzoening over al het zondige wat er was, ook in deze dienst. Zie ons aan in het offer van de Heere Jezus, uw Zoon, onze Heere, onze Koning. En geef dat we toelevend in deze adventstijd naar het kerstfeest hem mogen aanbidden. Hoor ons zo in Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is de lofzang van Zacharias en daarvan de eerste twee versen. Lofzang van Zacharias, vers 1. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En vers 2. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. Gemeente, verhef uw hart tot God, ga heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere en wees een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Thank you.